Vanmorgen wil ik maar eens de draad oppakken helemaal weer in het Oude Testament. Namelijk wilde u meenemen naar Deuteronomium. Deuteronomium. Dan wel Deuteronomium. Hoofdstuk 18. Vers 15. Vanaf vers 15. Deuteronomium 18 vanaf vers 15. Waar staat: een profeet uit het midden van u, uit uw broederen. Als mij zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan hoor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet bezien, dat ik niet sterven. Toen zeide de Heeren tot mij: het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, met welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zult mogen zeggen: hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft, wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heeren niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. En ik denk er altijd achteraan: not now, not ever, never. Dus ja, nu niet en nooit niet, heet dat in het Nederlands. Min of meer Nederlands dan, hè. De gedachte is ook hier die we eerder zijn tegengekomen in Jesaja 42, zaterdagavond al, geloof ik, of zondagmorgen, dat weet ik niet meer. De gedachte namelijk dat als een profeet profeteert en van de profetie komt helemaal niks terecht, dan is er geen profeet des Heren en dan zal men vanaf dat moment ook niet meer naar hem moeten luisteren. Men zal voor hem niet moeten vrezen. Maar aan de andere kant, als de Heer gesproken heeft en als de profetie dus door God zelf is voortgebracht, dan blijkt dat uit het feit dat die profetie vervuld zal worden. Het punt is natuurlijk, neem ik even die draad op, het punt is natuurlijk dat als via een profeet gesproken wordt over een bepaalde gebeurtenis, en die gebeurtenis wordt vervuld, dan weten wij dus achteraf dat het woord van die profeet, dat het woord des Heren geweest is, maar dat is dan wel te laat. Was achteraf. Toch? En toch staat in de schrift, hier bijvoorbeeld, dat als een profeet spreekt en dan zal uit de al of niet de vervulling van zijn profetie blijken of het woorden des Heren waren geweest. Maar daar heb je niet veel aan als het achteraf pas zou blijken. Maar daar heb je wel wat aan als al die profetieën die gesproken worden eerst een vervulling krijgen voordat ze hun definitieve vervulling krijgen.
In het leven.
Maakt me niet uit. Dat mag ja geen flauw saus, zeggen de Duitsers dan. Geloof ik.
Anders kunnen ze toch nog niet weten of die profeet een man van God is.
Nee, als die eerdere vervulling maar is voor de definitieve. En dat is natuurlijk altijd het geval. En dat is wat gebeurt. In de praktijk is het zo, maar daar kom ik ook nog wel eens een keer over te praten. Nee, dat kan ik nu wel even doen. In de praktijk is het zo dat dikwijls de profetie zelf regelrecht van toepassing is al op de profeet zelf. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het is het dikwijls wel. Neem je nou Malachi en die spreekt over die engel die zou komen, dan is de eerste verklaring die tegenwoordig gegeven wordt van die profetie over: ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, dat die engel gewoon Malachi is. Dat ligt zeer voor de hand, want mijn engel is in het Hebreeuws gewoon Malachi. Malachi betekent mijn engel. Zodat als men echt van die profetie af wil, zo noem ik dat, cynisch, maar als men er echt vanaf wil, dan zegt men gewoon: die engel Dat is gewoon Malachi. En dan zie ik, zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, voordat uiteindelijk de Messias komt. Nou ja, eerst komt Malachi nog en daarna komt Matthäus. En dan het evangelie van Matthäus. Dus, en dan verschijnt de Messias ook. Dat kan dus, dat is ook vaak zo. De gedachte is dan ook die van de kamerling. Waar springen we weer heen en weer al? Die van de kamerling uit Morenland. Dat mag je geloof ik niet meer zeggen. Uit het land der zwarten betekent dat. Nou goed. Maar in ieder geval die kamerling die las in de profetie van Jesaja. En er kwam iemand langs, dat was Filippus. En die vroeg, verstaat gij wat gij leest? En toen zei de kamerling, nee, hoe zou ik dat er kunnen? Maar vertel me eens, over wie spreekt de profeet hier? Over zichzelf? Zegt hij dit van zichzelf? Of van iemand anders? De gedachte is dat de profeet in de eerste plaats van zichzelf spreekt. Dat is trouwens niks bijzonders, want de gedachte is bovendien dat iedereen die een boek schrijft, schrijft over zichzelf. En ook al was dat niet de opzet, dan nog doet hij dat. Iets moeilijker, maar... Hè? Natuurlijk, alle boeken zijn in principe autobiografisch. De een wat meer dan de ander, maar dat doet er nou niet toe. Maar de gedachte is dus inderdaad dat de profetie in de eerste plaats vervuld zou worden aan de profeet, of althans in de dagen van de profeet. Dat gebeurt dikwijls ook, niet altijd, maar wel dikwijls. In andere gevallen komt er een frappante, gewoonlijk ook zeer letterlijke vervulling van de profetie, voordat de definitieve komt. En daar hebben we het natuurlijk nu de hele week al over. En dan heb je er dus toch wel wat aan. Dat een profetie vervuld wordt en zelfs letterlijk demonstratief vervuld wordt. Want daaruit blijkt dat het woord des Heren is. En daar heb je dan nog wat aan, omdat de definitieve vervulling pas later komt. Dus dan weet je nog op tijd dat het woord des Heren is. Een van de belangrijkste argumenten voor de vervulling van de Bijbelse profetieën straks in de toekomst is dat diezelfde profetieën, althans grotendeels, en misschien zelfs wel allemaal, maar dat heb ik nooit gecheckt, grotendeels een vervulling gehad hebben in het verleden. En net zo letterlijk, ik zal een voorbeeld geven concreet, net zo letterlijk als de Messias, de Heer Jezus Christus, in het verleden letterlijk geboren werd in Bethlehem, hoewel er maar één tekst in de Bijbel is waar dat staat, de typologie niet meegerekend. Want dan heb ik er nog een heleboel. Maar aangezien er maar één tekst is in de Bijbel, Micha, waar letterlijk staat dat de Messias zou geboren worden in Bethlehem, wel net zo letterlijk zal diezelfde Messias later ooit zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar er staat voor de 10 dagen zal hij zijn voeten op de Olijfberg. Maar Ab, je weet zelf wel dat de Olijfberg een beeld is van het koninkrijk. En de voeten neerzetten wil zeggen dat hij daar een positie heeft, een staat enzovoort. Dat betekent gewoon dat hij ooit in zijn koninkrijk zal komen. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dat betekent het ook. Maar het doet er niks aan af dat hij ook letterlijk op de Olijfberg zal verschijnen. Letterlijk en demonstratief. Als aankondiging van het feit dat hij vanaf nu zijn koninkrijk binnengaat. De een is de uitdrukking van het ander, maar daarom gebeurt het wel zo letterlijk. En net zo letterlijk als Bethlehem in het verleden letterlijk Bethlehem was, zo letterlijk is de Olijfberg in de toekomst ook de Olijfberg. Dat is niet het hele verhaal, want aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen, ja, letterlijk Bethlehem. Maar je had Bethlehem uit Micha, omdat er maar één tekst is, natuurlijk ook overdrachtelijk kunnen nemen. En zeggen, Bethlehem is het huis van het brood, dus want Jezus, de Messias, is het brood des levens. Dus als hij komt, dan komt hij als het brood des levens. Waar komt het brood vandaan, het brood des levens? Ja, uit het broodhuis, uit Bethlehem dus. Dan moet je dus overdrachtelijk zien. Ja, dan moet je ook overdrachtelijk zien, maar daarom was het letterlijk wel waar. Etcetera, etcetera. Dan heb ik het nog niet eens over het land van Zebulon en Naftali. Dat is een heel moeilijke. Die heb ik geloof ik vorig jaar uitgelegd, als ik me goed herinner, maar op deze plaats. Maar over de Messias die zou wonen in het land van Zebulon en Naftali. Als je dat in Jesaja leest, dan zie je meteen dat het toch een overdrachtelijke waarheid is, een geestelijke waarheid. Maar niettemin wordt het letterlijk vervuld en er wordt ook letterlijk op gewezen in het Nieuwe Testament. Dat de Heer daar woonde in Capernaum, namelijk Galilea der Heidenen. Of hoe het allemaal maar heten mag. Ik bedoel maar zo, er zijn eerst toepassingen of vervullingen, want zo heet er in de Bijbel, van de profetieën alvorens de definitieve grote belangrijke vervulling plaatsvindt. Zodat men tijd genoeg heeft om te controleren of dat woord inderdaad het woord van God is. En men heeft ook tijd genoeg om te controleren dat al dat andere woord kennelijk niet het woord van God is. Omdat het domweg niet uitkomt. En een God is alleen een God als hij de toekomst kan voorzeggen. En dat demonstreert hij dan ook. En nadat hij dat gedemonstreerd en bewezen heeft, zal men zijn woord serieus moeten nemen, omdat in de toekomst dat woord uiteindelijk zijn grote vervulling zal krijgen. Want als je daar eerst op mag, ben je te laat. Simpel, hè? De opname, ik zal eens wat anders zeggen. Dan ga ik eigenlijk weer voor mijn beurt. Er staat in, misschien dat ik er nog eens op terugkom, maar in Jesaja wordt gesproken over de rechtvaardige, waar niemand op let. Niemand let op hem. Dat is natuurlijk Christus. Die de wereld niet gekend heeft, die de zijnen niet hebben aangenomen. Die rechtvaardige namelijk wordt weggeraapt, staat er. Ja, wat dat betekent, staat er niet bij. Dat kon er ook moeilijk bij staan, want het is een van de verborgenheden. Maar in het licht van het Nieuwe Testament blijkt dan dat het wegrapen van die rechtvaardigen gewoon is de opname van de Heer Jezus Christus. Zie je, als ik maar een verkeerd woord zeg, dan trap ik het allemaal in. De hemelvaart van Christus, de rechtvaardige, enkelvoud, is gewoon de hemelvaart van Christus. Die van de aarde verdwijnt, die terugkeert naar waar hij tevoren was. Johannes Evangelie dus, hè. De zoon des mensen die wederkeert naar de hemel waaruit hij ook was nedergedaald. Maar bij nader inzien blijkt diezelfde uitspraak er nog eens een paar keer te staan in dezelfde teksten daar in de buurt. Zelfs in het meervoud, dan blijkt de rechtvaardige ineens rechtvaardigen te zijn. En dan blijkt het uitdrukking dus niet alleen van toepassing te zijn op de hemelvaart van de Heer Jezus, maar ook op de opname van de gemeente. En net zo letterlijk, want daar komt hij, net zo letterlijk als de Heer Jezus ten hemel voer, net zo letterlijk zal de gemeente ten hemel varen. Dan zegt er altijd iemand, ja, maar moet dat nou zo letterlijk? Dat hoeft toch niet lichamelijk? Want dit lichaam heb je in de hemel toch niet nodig? En dat de graven open zullen gaan in verband met de opname van de gemeente staat er toch eigenlijk ook niet? Dat heeft iemand misgezegd en zo. En dan zeg ik, ja, dat kan wel waar zijn. Een mooie redenering, maar het staat letterlijk zo in de Bijbel. En de Heer voer ook zo zichtbaar ten hemel. Ik zou niet weten waarom de gemeente ook niet zichtbaar ten hemel zou varen. En dan zeg maar, ja, maar dat hoeft toch niet, want de gemeente is toch al in de hemel. Dan heb je een hele goeie, hoor. Ja, hè? Dat hoeft toch niet, want de gemeente is toch al in de hemel. Nou, ik heb van de week al gezegd, die hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag hoeft het toch ook niet, want hij was al in de hemel. Sinds eerste paasdag. Was alleen maar een demonstratie achteraf. Een bewijs achteraf. Was nergens voor nodig. Maar het was een demonstratie. Een teken. Dus gebeurde het. God oordeelde dat zo nodig. En dat gebeurt met de opname van de gemeente precies zo. Hoeft niet per se lichamelijk. We zouden ook bewijzen, want ja, het is een raar praatje, maar we zouden bij wijze van spreken ook gewoon uit onze lichamen kunnen stappen. Er zijn mensen genoeg die in zulke dingen geloven. Uittreden is dat, ja. In de Rooms-Katholieke kring is dat een ander, betekent dat wat anders, maar goed. Dan moet je eerst ingetreden zijn, dus kun je niet uittreden. Maar we treden dan uit het lichaam, we laten dat lichaam achter. Dan blijft hij gewoon dood op straat liggen, bij wijze van spreken. Want dat hebben we toch niet meer nodig daar. Er zijn mensen die dat denken. Maar het is niet bijbels. De Heer liet ook niks achter. Niet dat dat niet gekund zou hebben, dat weet ik niet trouwens. Maar dat is gewoon niet aan de orde. Het gebeurde ooit letterlijk zo met de Heer Jezus. Het zal letterlijk zo gebeuren met de gemeente. We weten dat dus op tijd. Want daar gaat het maar om. We hebben eerst gezien hoe het werkt, hoe dat gaat. En we verwachten dat precies datzelfde, dus datzelfde principe, voor de toekomst. Dat is met al deze profetieën eigenlijk zo die we van de week bespreken. We verwachten het, of bijna alle, we verwachten hetzelfde voor de toekomst. Ik was nog aan het zoeken waar die tekst staat over die rechtvaardige die weggeraapt wordt. Ja, ik hoop dat iemand nou even zou helpen. Ik was er wel in de vijfde. Ja, inderdaad, Jesaja 57 bedoel ik. Vers 1, de rechtvaardige komt om. Wie, noem eens de rechtvaardige. Noem eens een rechtvaardige. Het is alleen maar de Heer Jezus Christus. De rechtvaardige komt om, 57 vers 1 van Jesaja. En er is niemand die het gelooft, die hem gelooft, die het ter harte neemt, staat er. Maar dat betekent uiteraard hetzelfde, hè. Dus niemand die het ter harte neemt, maar ter harte nemen is geloven. En de weldadige lieden, en weldadigen zijn rechtvaardigen uiteraard. En als het ineens meervalt, weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet. Dat wil zeggen, niemand leert er wat uit. Het wil niet zeggen dat het niet gezien wordt. Het wil wel zeggen dat men er geen conclusies aan verbindt. Als straks de gemeente zichtbaar ten hemel vaart, stel dat dat zo gebeurt, want daar gaat het nou niet om. Maar als indien de gemeente straks zichtbaar ten hemel vaart, dan heeft niemand daar wat aan, want alleen een gelovige zou de juiste conclusies daaruit kunnen trekken. Maar dat hoeft niet meer, want die gaat al mee. Met anderen zouden denken aan een of andere bovenaardse paranormale toestand, buitenaardse, dan wel binnenaardse. Bij nader inzien weet ik trouwens toch het verschil niet. Maar goed, bovenaardse vooruit. Bovenaardse inmenging in aardse aangelegenheden, dat soort dingen, dat is het natuurlijk ook. Maar goed, maar bedoel maar, men komt daardoor niet tot geloof. Dat is eigenlijk wat hier staat, hè. Kortom, de rechtvaardige komt om en er is niemand die gelooft. Ik vul meteen een synoniem in. En de weldadige lieden, oftewel de rechtvaardigen, worden weggeraapt en er is ook niemand die gelooft. Na de hemelvaart van Christus kwam niemand tot geloof. Na de opname van de gemeente ook niet. Dat wil zeggen, door de hemelvaart van Christus kwam niemand tot geloof. En door de opname van de gemeente ook dus niet. Dus vanzelfsprekend, men komt niet tot geloof door dit soort zaken. Men komt tot geloof door het lezen van de schrift. En als daarna eventueel tekenen gezien worden, dan komt men daardoor tot geloof, maar andersom nooit. Tekenen zonder het woord erbij zijn alleen maar leuke kunstjes. Kun je mee naar het circus, maar heeft verder geen enkele zin. Dat meen ik echt zo. Dat zegt niks. Nou goed, dan staat er in vers 2, hij, en het is die rechtvaardige, zal ingaan in de vrede. En dan is het, zij zullen rusten op hun slaapsteden. Dat is precies hetzelfde. Alleen nou is niet hij, maar zij. Nu is het niet alleen de Heer Jezus, maar de gehele gemeente. En het oude verhaal is weer, waarom staat het hier dan zo vreemd? Waarom staat er niet gewoon de gemeente? Anders, omdat dat nog een verborgenheid was, dat mochten zij nog niet weten. Dat weten wij later pas. Dat blijkt ook wel, want dat het niet over Israël gaat letterlijk, dat blijkt uit het volgende vers. Waar staat, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers staat en gij die hoererij bedrijft, enzovoorts. En daar wordt dan gesproken over de grote verdrukking die over Israël zal komen en daarna ook de volkeren.
Maar zij worden weggeraad voor het kwaad.
Zij worden weggeraad voor het kwaad, ja. Of sloeg ik dat over? Ja, het eind van vers 1. Zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Het eigenaardige is dat enkelvoud en meervoud zich afwisselt, of worden afgewisseld. In laatste instantie is het gewoon weer de rechtvaardige die wordt weggeraapt. En dat is niet Christus alleen, niet de Heer Jezus, maar het is echt enkelvoud, maar dan toch de Heer Jezus inclusief de gemeente. Kortom, degene die hier weggeraapt wordt is die mannelijke zoon uit Openbaring 12, maar dat moet je dan op de zondagschool geleerd hebben. Die mannelijke zoon uit Openbaring 12, die wordt weggerukt voor het kwaad, inderdaad voor de draak.
Dus we maken geen grote
verdrukking? Nee, dat is de conclusie. De gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Sterker nog, zelfs 3,5 jaar ervoor.
Ja.
Minstens. Nee, ik denk 3,5 jaar ervoor, maar minstens. Het zou meer kunnen zijn, maar ik denk gewoon letterlijk 3,5 jaar ervoor. Want de gemeente wordt opgenomen aan het begin van de 70ste week van Daniël. Na de opname begint meteen de 70ste week van Daniël. En pas 3,5 jaar later, in het midden van de week, begint de grote verdrukking. Maar in het begin van de week is die draak al aan de macht. En voor die macht van de draak wordt de gemeente weggenomen. Gewoon omdat er dingen zijn die met elkaar niks te maken hebben. Die draken en die gemeentes en dingen zijn zo verschillend. Blijven ver uit elkaar buurt. En als die draak komt, dan verdwijnt dus eerst de gemeente. En als de gemeente niet verdwijnt, kan die draak niet komen. Dus zo zit dat. Maar dat was 2 Thessalonicenzen 2. Maar dit zijn de onderwerpen die we zullen bespreken. Hoepertaal. Nou ja. Het moet niet, maar het is wel verplicht natuurlijk. Er zijn militairen in de zaal, hoor je dat? Daar wijzen ze vrijwilligers aan altijd, hè? Nou goed. Maar inderdaad, zoals het één letterlijk vervuld wordt, want zo kwam ik erop, zo wordt ook het andere letterlijk vervuld. De garantie dat de profetieën over de verzameling van Israël, dan noem ik maar eens wat, dat is een van de meest belangrijke profetieën in de Bijbel, hè? De garantie voor een letterlijke verzameling van Israël alsnog in de toekomst is juist dat Israël in het verleden letterlijk verzameld werd uit de ballingschap. En mijn grootvader zou dan zeggen, en dan komt professor Aalders, maar goed, dat is al zo'n oude discussie van 40 jaar geleden. En dan komt professor Aalders die dan zegt, nee, de profetieën over de terugverzameling van Israël zijn in het verleden al vervuld, dus worden ze in de toekomst niet vervuld. Niet meer. En mijn grootvader zei, nee, ze zijn in het verleden vervuld, dus worden ze in de toekomst ook vervuld. Een heel andere logica. Maar zo zit het wel. Zoals ze letterlijk vervuld werden in het verleden, zo zullen ze in de toekomst letterlijk vervuld worden. Al was het maar alleen, laat ik deze lijn dan eenvoudig vasthouden. Al was het maar alleen omdat na de letterlijke vervulling van de profetie over de terugkeer uit ballingschap, alsnog gezegd wordt, werd dat dit toch niet de uiteindelijke vervulling van de profetie was. Haggai, Zacharia, Malachi. Daar staat dat namelijk. En zelfs Ezra en Nehemia natuurlijk ook. Er staat er meteen bij. Er staat er dat ze treurig waren omdat het allemaal niet was wat ze gedachten dat het zou zijn. En dat komt omdat het niet de uiteindelijke vervulling is van de profetie. Maar zoals de profetie letterlijk vervuld is in het verleden, net zo letterlijk zal die in de toekomst vervuld worden. En zoals in het verleden, in 536 officieel voor onze jaartelling. Het is heel concreet dus, hè? Jaartallen erbij. Hè? Zoals in het verleden in 536 voor onze jaartelling Kores, de herder, betekent zijn naam dus, hè? Verscheen, of het hoofd, Resh, weet u wel. Hebreeuws, hè? Zoals daar de herder, oftewel het hoofd, verscheen en meteen Israël toestond, een opdracht gaf eigenlijk, om terug te keren naar het land en om de tempel te bouwen. Zo zal in de toekomst letterlijk in een bepaald jaar terugkeren en meteen bij zijn terugkeer Israël toestemming geven, en meer dan dat, ook helpen trouwens, om terug te keren naar het land en inderdaad het land te bouwen, het huis Gods te bouwen. De tempel zeg ik uitdrukkelijk nou even niet, want dat is iets ingewikkelder. Want per slotverrekening werd in de dagen van Kores ook niet de tempel gebouwd. Ze kregen wel de opdrachten daartoe mee en het geld zelfs ook nog, maar ze deden het echter niet. Want de tempelbouw werd afgebroken of onderbroken vanwege de Samaritanen, maar ik geloof dat we het daar ook vorig jaar over gehad hebben. Dat is een moeilijk verhaal, maar een andere keer, hè? Maar niettemin, net zo letterlijk als toen die ene figuur kwam die zegt, terug naar het land en de tempel bouwen, zal in de toekomst de echte Kores verschijnen en zeggen tempel bouwen. En dan zegt professor Aalders, nee, de profetieën over die verlossen die komen zal, die zijn in het verleden al vervuld door Kores. Nou, of Aalders dat zijn, weet ik niet eerlijk gezegd. Er zijn er genoeg die dat zeggen.
Ze woonden niet zo werkelijk in het
land. Nee, dat klopt niet. Lees die profetieën dan. Ken ze dan niet? Nee. Want ze zouden daar altijd blijven wonen. Dat ze nooit meer eruit verdreven worden enzovoorts. Dat wisten ze nog niet op het moment dat ze terugkwamen of het zo zou zijn. Maar het werd er wel gezegd en anders is het in de toekomst wel duidelijk geworden. Want daarna zijn ze weer uit het land verdreven. Na de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus zijn ze weer uit het land verdreven. Kortom, de profetieën over een definitieve terugkeer naar het land zijn nog nooit vervuld. En dus wacht het op de toekomst, letterlijk. En zo is met alle profetieën, we hebben het van de week al gezegd, alle profetieën over de toekomst van Israël en de volkeren hebben in het verleden al een vervulling gehad. Maar dat is de garantie voordat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. En bovendien was het een illustratie van hoe het in de toekomst zal gebeuren. En ook hoe letterlijk het zal gebeuren.
Heeft het ook te maken dat er al twee getuigen op zijn? Die zien dat de twee vervuld worden.
Ja, dat is zonder meer zo. Maar het heeft te maken met het principe van de twee als zodanig. De twee zelf. De twee is altijd de definitieve. Niet de eerste, maar de tweede. Er zijn talloze voorbeelden van, hè? En als de eerste verschijnt, is dat een voorafschaduwing van de tweede, een type van de tweede. En soms ook de voorloper gewoon, de brenger van de tweede. Maar dat komt op hetzelfde neer. Zoals Johannes een type is van Jezus en Jezus een type is van Christus en Mozes een type is van Jozua. Of van Jezus, of van Christus. Dan wordt hij gecompliceerd, hè? Dat is typologie. Hè? Adam en daarna de laatste Adam enzovoort. Dat geldt voor alle dingen, zowel positief als negatief. Want zelfs de profetieën over de komst van het beest enzovoort hebben allemaal een voorvervulling gehad. Hebben een vervulling gehad in het verleden, maar daar zullen we het nog over hebben. Maar alles gaat altijd dubbel. Een van de mooiste dingen daarin vind ik ook natuurlijk die. De meest in de ooglopende dingen vind ik dan bijvoorbeeld eerst het oude verbond. Ja, het is het eerste. Israël wordt verlost, daar is het volk Israël, wordt een verbond mee gesloten, kan nooit definitief zijn. Moet een tweede komen, kan niet missen. Esau werd geboren, kijk, ja, eerste, dat kan niet, er moet altijd nog Jacob komen. En Ismaël werd geboren, maar ja, er moet altijd nog Isaac komen. En laatst las ik zelfs in een gewoon theologisch handboek dat Sem de oudste zoon was van Noach. Oh, 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 oh. Hebben ze één tekst gelezen en de andere drie niet? Nee, zo gaat dat. Eén tekst gelezen, de andere drie niet. Want het was niet, Sem was niet de oudste. Javet was de oudste. En Gam was de jongste, staat erbij. En dus was Sem de tweede. En daar gaat het maar om. Javet werd geboren, maar dat was hem niet. Sem zou het zijn, de tweede. Hashem, de naam, die kreeg de naam mee, de titel, alle titels dus, en de erfenis, de beloften, enzovoort. En zo gaat het steeds. Niet Kain, maar Abel. Of niet Kain, maar Seth. En zelfs niet Abel, maar Seth. Want Abel stierf, beeld van de Heer Jezus. Ja, ja. Gedood door Kain, een beeld van Israël, zijn broeders naar het vlees. Kain, uit Canaan. Ja, zo zit het gewoon. En hij werd opgevolgd door Seth. En er wordt veel werk van gemaakt in de Bijbel. Seth, ja, dat is een type van Christus. En uit hem kwam dan verder de hele mensheid die nu leeft, komt voort uit Seth. Voor zover wij na kunnen gaan in de Bijbel. Ja, nee, dat is zo. De andere tak van de familie was die van Kain. En die is in ieder geval omgekomen in de zonvloed. Zoals deze mens het is uit Seth, zo zal de tweede, de andere mensheid, de definitieve mensheid, voortkomen uit Christus. Het is altijd hetzelfde verhaal. Dus altijd gaat het om de tweede. In Hebreeën achteraf staat het, en daar gaat het veel over typologie, daar staat het achteraf. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Welke eerste? Maakt niet uit. Alle eerste verdwijnen, het tweede komt ervoor in de plaats. Altijd gaat alles dubbel. En als God spreekt, gaat het dubbel. Als God een belofte doet, doet hij hem twee keer. Enzovoorts. Dat blijft zo. Nou goed, ik probeer terug te gaan naar Deuteronomium. Want ik wilde het hebben even over de twee getuigen. Wat hier namelijk in Deuteronomium 18 tweemaal gezegd wordt. Aardig hè. Is dat een profeet als Mozes zou verschijnen. Eén keer staat er een profeet als mij, omdat Mozes daar spreekt. Dat is vers 15 van Deuteronomium 18. En de andere keer staat er een profeet als u, omdat het de Heer is die daar spreekt tot Mozes. Dat hebt u hopelijk, hè? In vers 18 spreekt de Heer tot Mozes en hij zegt: een profeet zal ik hun verwekken uit het midden uw broederen. Als u. En in vers 15 spreekt Mozes tot Israël en zegt: een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Eigenlijk, naar hem zult gij wel horen. Naar mij niet, maar naar die profeten zeg ik wel, want naar Mozes luisterde men niet. Maar later zou er een profeet komen als Mozes, naar hem zou men luisteren. Het zou ook wel moeten, want er staat in vers 19, hè? Het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. En in de praktijk betekent dat gewoon, wie niet luistert naar de profeet als Mozes, die komen zou, zou op grond daarvan gedood worden, weggedaan worden. Nou, het is deze belofte omtrent de profeet als Mozes, die later werd aangehaald, we hebben het gisteren of zo gezien, in Johannes 1, waar aan Johannes de Doper gevraagd wordt: zijt gij de profeet? Deze profeet is dat, de profeet als Mozes. Hij was het niet, maar hij leek er wel op. Er zal een profeet komen als Mozes. Nou, de korte route even neem, dan is de vraag nu: noemen ze een profeet als Mozes? Wie lijkt er het meest op Mozes? Leuk, hè? Leuk, hè? Iedereen weet langzamerhand dat het antwoord Christus moet zijn, maar ik vroeg: wie lijkt er het meest op Mozes? Ik kom dichter in de buurt. Wat dacht je van Mozes? Wat? Wat? Hoezo? Ja. Nee, nou ja, dat is... Ja, goed, daarom kan ik het antwoord niet geven. Maar dat is natuurlijk wel zo. Het is verrassend eenvoudig. Te eenvoudig om er een vraag over te stellen. Hè? Maar de meest voor de hand liggende gedachte is toch heus dat deze Mozes alsnog zou verschijnen. Te meer wanneer wij zien wat er verder nog meer over Mozes in de Bijbel gezegd wordt. Dat is helemaal geen probleem. Ja, Openbaring 13 of 11 was het, hè? En in Judas natuurlijk, de verhaal over dat lichaam van Mozes, dat zet ons toch wel erg aan het denken. Hè? Dat de aartsengel vocht met de duivel om het lichaam van Mozes. Waar heb dat nou voor nodig? Zegt dan het Nederlandse. Is dat een lied? Dat weet ik niet. Het is een raar soort Nederlands idioot. Maar niettemin, hoezo het lichaam van Mozes? Nou, wij vinden later dat Mozes naast Elia verschijnt met de Heer Jezus in de verheerlijking op de berg. Dat lijkt me toch duidelijk genoeg. Het meest voor de hand liggend is dat Mozes zelf zou verschijnen. Israël is er ook niet opgekomen, want ze verwachten wel letterlijk Elia. Hoewel je die tekst uit Malachi 4 bepaald niet meteen letterlijk hoeft te nemen, maar ze verwachten hem wel letterlijk. Nou, hier op grond van dit vers zou je ook niet zeggen dat Mozes zelf zou verschijnen. Maar wij verwachten hem wel letterlijk, want dat is wat er later over gezegd wordt. Een profeet als Mozes. Dat neemt echter niet weg dat deze profetie hier later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En er wordt domweg gezegd dat die profeet als Mozes niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Dat is ook zo, dat staat er ook. Maar het gek is dat we dan profetieën hebben over twee figuren die zouden komen. Elia en Mozes. Die van Elia wordt toegepast op Johannes de Doper, dan wel op Elia zelf. En pas in tweede instantie denken wij daarbij aan Christus. En de profetie over de profeet als Mozes denken we in eerste instantie aan Christus. En pas in tweede instantie aan, misschien is het Mozes wel. Of Elia. Of Johannes de Doper bedoel ik, of zoiets. He? Maar beide profetieën zijn heus van gelijke aard. Dat wil zeggen, ze vinden hun uiteindelijke vervulling uiteraard in Christus. De Heer Jezus dus bedoel ik maar, hè. En aan de andere kant krijgen ze ook de meest letterlijke vervulling die je maar denken kunt. Namelijk de komst van Elia, letterlijk dezelfde Elia. En de komst van Mozes, letterlijk dezelfde Mozes. Sterker nog, dat is al een keer gebeurd, dus ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Maar ook dat was niet de uiteindelijke vervulling, omdat we deze beide profeten inderdaad verwachten voor de toekomst. Moet ik even een paar dingen bij aanvullen. Ik weet niet of ik dat in volgorde kan doen. Ja, laat ik eerst, nu ik ze toch over beide heb, toch nog even wijzen op een tekst die we al besproken hebben. Dat is Maleachi, de laatste versen. Maleachi 4, vers 5. En toen ik het las met u, toen heb ik gezegd, niet vers 4, maar wel vers 5. Maleachi 4, vers 5. Toen zei ik, niet vers 4. Maar nu ga ik dus naar vers 4 alsnog even. Het schiet me net op tijd binnen. Want in vers 4, nee, eerst vers 1 dan. In vers 1 staat, want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Welke dag? Wel, die van 3 vers 17, de dag die ik maken zal. Welke dag is dat? Dat is gewoon de dag des Heren. Kortom, het beloofde koninkrijk, de dag des Heren. De zevende dag, de zevende bedeling, het koninkrijk. En als de dag des Heren komt, komt dus de Heren. Die dag zou komen, maar daarvoor zou er wat anders gebeuren. Vers 5 zegt namelijk, voordat die dag komt en voordat dus de Heer zelf komt, komt de profeet Elia. Dat klopt dus precies. Maar voordat letterlijk gezegd wordt in vers 5, ziet, ik zend jullie de profeet Elia, staat er in vers 4, gedenk der wet van Mozes. En dan heb je ze beide gebroederlijk naast elkaar aan het einde van het oude verbond. Mozes in 4 vers 4, Elia in 4 vers 5, dan 1 vers niks, en dan volgende vers, Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1 dus. Mozes, Elia en Jezus Christus. Mozes en Elia als de voorlopers en dan pas Christus. Nou weet ik wel dat hier in Maleachi 4 vers 4 niet staat dat Mozes eerst zal verschijnen. Er staat Elia zal eerst verschijnen. Maar neem niet weg dat voordat Elia genoemd wordt, toch eerst even Mozes genoemd wordt. Gedenk der wet van Mozes. Ik heb er in mijn Bijbel een streep onder gezet, onder gedenk. Gedenk der wet van Mozes. Er staat niet, doet de wet van Mozes. Dat kan toch niemand. Dat hoef je ook niet te zeggen. Gedenk de wet van Mozes. Men zou de lering uit moeten trekken uit die wet van Mozes. Men zou de wet namelijk moeten geloven. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem, de wet namelijk die ik hem bevolen heb, op hoor heb, aan gans Israël. De wet namelijk der inzettingen en rechten. Waarom? Omdat de wet en al die inzettingen en rechten spreken over de komst van de Messias. En daarom moet je eraan denken. Spreekt over de komst van de Messias. En dan vers 5. Voordat die Messias komt, zal eerst Elia komen. Maar je hebt dus Mozes en Elia naast elkaar genoemd. De twee grootste getuigen eigenlijk uit de gehele Oud-Testamentische geschiedenis. Die beiden die wonderen deden in hun dagen. En die voorlopers waren in hun dagen. Die verlossing brachten. Hè? Bevrijding in de zin van uitredding brachten, waarna alsnog de definitieve zegeningen tot stand kwamen onder hun opvolgers, Jozua en Elisa. We vinden ze hier dus inderdaad naast elkaar genoemd, Mozes en Elia samen. Nou, over Mozes over de profeet als Mozes wordt daarna in het Nieuwe Testament nog gesproken. In eerste plaats in Handelingen 3... Ik geef ze maar even op volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Handelingen 3. Daar zijn we alles een keer blijven steken bij het lezen. Want ik heb u al gelezen vanaf vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gesteld of gepredikt is. Christus Jezus, welke de hemel moet ontvangen, oftewel de hemel moet Christus Jezus ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat zelfs de hoge priester moet even achter het voorhangsel het heiligdom binnen. Ik kom straks weer terug. De hemel moet Christus ontvangen. Tot de tijden van de wederkomst van Christus uiteraard. De tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten. Let op dat niet alle dingen wederopgericht worden. Meestal wordt het vers half geciteerd. Het is niet tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Er zijn er namelijk die beweren dat alle dingen dus hersteld zullen worden. En als gevolg daarvan zegt men dan ook dikwijls dat op grond van dit vers dan ook alle mensen behouden worden. Want alle dingen worden immers weer hersteld, weer opgericht. Ja, daar wordt het vers voor gebruikt, maar dat staat er niet. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Kortom, de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Alleen wat God beloofd heeft, zal gedaan worden. En niet wat hij niet beloofd heeft. Hè? En alles waarvan God gezegd heeft dat hij het wederop zal richten, zal pas wederopgericht worden bij de wederkomst van Christus. En let even op al, nou we er toch zitten hier in dit vers, hè. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Waren er voor de dagen van Handelingen 3 dus al profetieën definitief vervuld? Volledig, alles bij elkaar vervuld? Nee, geen enkele. En dan zult u zeggen, ja, maar de profetieën over de eerste komst en vernedering van Christus, die zijn toch allemaal al vervuld? Dan zeg ik, nee, want dezelfde profetieën die spreken over de vernedering van de Heer Jezus, spreken vervolgens, ligt minder voor de hand, maar spreken vervolgens over de vernedering van de gelovigen van onze dagen. Maak er geen misbruik van wat ik nu zeg, draai het vooral niet om enzovoorts. Want inderdaad, voor zover de profetieën over de vernedering van, over die vernedering van toepassing waren op de Heere Jezus, zijn ze definitief volledig vervuld. Maar dezelfde profetieën blijven nog steeds van toepassing op de gelovigen, voor zover die vandaag hier beneden op aarde leven. Niet op de Heere Jezus, want die leeft niet hier beneden op aarde. Zodat je maar ziet dat al die profetieën nog vervuld moeten worden in de toekomst. Hebben ze dan geen vervulling van het verleden? Jawel, maar niet de uiteindelijke. Er staat hier, en niet alleen hier trouwens. Dus het wacht op de wederkomst van Christus, dat al wat God gesproken heeft door al zijn profeten zal vervuld worden.
Dat oprichting der alle dingen, hè?
Ja.
Er staat ook eerder dat, voor zover ik het weet, alle volken gezegend zullen worden in Abraham.
Ja.
Is dat dan niet anders?
Jawel, maar ja, als ik denk, als ik begrijp wat u bedoelt, dan zeg ik meteen, maar volkeren bestaan uit levende mensen, niet uit dode mensen. En als alle volkeren gezegend worden, worden alle levende mensen gezegend en de doden niet. En bovendien, het zegenen van alle volkeren kan nooit in strijd zijn met de gedachte dat slechts gelovigen gezegend zullen worden, zodat uit die simpele vergelijking al de conclusie getrokken moet worden dat die volkeren dan dus bestaan alleen uit gelovige mensen. En dat betekent weer dat ongelovige mensen daadwerkelijk uit het volk verwijderd zullen worden en zullen sterven. Dit klopt precies, want er staat gewoon letterlijk in de Bijbel allemaal dat het zo zal gebeuren. Bij de wederkomst van Christus. Want hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hen van elkaar scheiden, gelijk de schapen van de bokken gescheiden worden. En de schapen gaan het koninkrijk in en de bokken worden uit het koninkrijk verwijderd. Want, Matthäus 13, de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verwijderen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Die worden heus niet behouden. Maar het resultaat is dat dan alle volkeren slechts bestaan uit gelovige mensen en dus worden al die volkeren, 100%, iedereen ervan, gezegend. Want alle volkeren zijn uiteindelijk hetzelfde als het overblijfsel uit de volkeren. Nou ja, hoor eens. Alle appelen zijn ook heus alle appelen die nog over zijn. En als in die dagen heel Israël zal zalig worden, bestaat heel Israël slechts uit degenen die nog over zijn. Want er staat nergens in de Bijbel dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben behouden worden. Laat staan dat er zou staan dat alle mensen die ooit geleefd hebben zouden behouden worden. Maar er komt een tijd, niet op de jongste dag, maar in de openbaring van het koninkrijk van Christus, meer dan 1000 jaar daarvoor, want sommigen vergeten dat ook nog in dit soort redeneringen, meer dan 1000 jaar daarvoor, dat de gehele levende mensheid, ik denk dat het maar 1 dag is trouwens, maar dat de gehele levende mensheid slechts bestaat uit gelovigen. En kinderen, maar goed, gelovigen. Dat blijft ook niet zo, want in de 1000 jaren zijn er ook ongelovigen. Nee, die gaan er niet in, maar die worden er wel in geboren. En die worden er eventueel uit verwijderd, hè? Is de gedachte. Maar ja, goed, nou verdwalen we helemaal. Dan komen we heel andere onderwerpen terecht. Maar de gedachte is dat als hier staat dat alle dingen zullen opgericht worden, weer opgericht worden, staat erbij. Ja, voor zover God dat gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. God doet alleen die dingen die hij beloofd heeft. En zelfs alle dingen die hij beloofd heeft, zal hij doen in de toekomst. Want de belofte dat in Abraham en in zijn zaad alle geslachten des aardes gezegend zullen worden, wordt weliswaar toegepast op onze dagen, waarbij gelovigen uit alle volkeren verzameld worden, worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Zo wordt het ook in de Bijbel toegepast. Maar nadat de gemeente is opgenomen, wordt diezelfde profetie alsnog weer een keer vervuld. Op een andere manier, een beetje op een andere manier. Ja, dat is prediker, natuurlijk. En dat is typisch Salomo die dat zou zeggen. Die zegt van, ja, wat geweest zal in de toekomst ook weer zijn. Dat is een heel wijde gedachte overigens. Maar smaller toegepast is het inderdaad hierop van toepassing. Omdat aan David beloften gedaan werden. Waarvan gezegd werd, dat ik van de week moeten bespreken, maar ik kan ze niet allemaal bespreken, merk ik wel. Omdat gezegd werd tot David, zo na u die verwekt zal worden, zal het huis bouwen, zal onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En zodra die man verschijnt, en dat is die Salomo, staat erbij dat was de vervulling van de belofte die God aan David in 2 Samuel 7 gedaan had. Terwijl wij allen weten dat het niet zo was, of wel? Ja, het was het wel, het was wel vervulling, je moet je gewoon aan de Bijbelse woorden vasthouden. Het was wel vervulling, maar niet de definitieve. Niet de uiteindelijke. Zodat diezelfde Salomo zegt, ach, wat nou geweest is, dat komt in de toekomst alsnog. Want dat is wat hij zegt natuurlijk. Heb je gezien hoe het werkt? Nou, zo zal het in de toekomst gaan. Want in de toekomst zal alsnog de echte Salomo verschijnen. En in Handelingen 12, of in de Matthäus 12 zegt de Heer zelfs, meer dan Salomo is hier. En toch was dat ook nog niet de definitieve vervulling. Want dat komt pas in de wederkomst van Christus uiteraard. Rechte vredevorst. Zie? Dat is waar we het er straks over hadden. Gewoonlijk eenmaal vervulling in de dagen van de profeet, of althans in de tijd waarover de profeet spreekt in de eerste instantie. Maar diezelfde situatie is de aanleiding voor de toepassing van die dingen op de dagen van de eerste komst van Christus. Dan heb je al 2 vervullingen eigenlijk. En daarna wordt hetzelfde nog eens een keer toegepast op de tweede komst van Christus. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Eenmaal in de dagen van de profeet, of althans binnen afzienbare tijd, maar zijn actuele zaken in het leven van de profeet. En daarna de toepassing in de eerste komst van Christus en daarna de toepassing in de wederkomst van Christus. Dat is de belangrijkste reeks. 3 maal dus. Denk maar aan de verwoesting van Jeruzalem. Neem ik altijd als voorbeeld, hè. Eenmaal in de dagen van Nebukadnezar, dat was ook de aanleiding voor de profetieën over de val van Jeruzalem. Daarna in de dagen van de eerste komst van Christus, dat wil zeggen kort daarna, na de verwerping van de Heer Jezus, hè, in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinen. En daarna alsnog, maar dan definitief, aan het einde van de 70ste week van Daniel, in de dagen van het herstelde, nou, rijk, wereldrijk. Babylonisch-Griekse wereldrijk. Zoiets. Goed. Maar daar hebben we het nog een andere keer wel weer over. Dus drie keer. Zo gaat dat, ja. Nou, ik ga weer terug naar Handelingen 3. Daar staat dus letterlijk: de hemel moet hem ontvangen in vers 21... tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Door de mond inderdaad van al zijn heilige profeten. Van alle eeuw. Nou, dat kan toch niet missen, hè? Of van eeuw. En dat van eeuw wil ook zeggen eeuwig, in de zin van dat dit een universele, algemeen toepasbare, onvergankelijke waarheid is. Dat alle profetieën hun uiteindelijke vervulling zullen hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat zijn de dagen vanaf de opname van de gemeente tot en met de jongste dag. Dag meneer Aalders. Einde van de discussie. Alle profetieën. Ongeacht hoe vaak ze al toegepast werden in het verleden. Want dat is wat hier staat. Want en dan vers 22, want zo kwamen we hier weer op. Want Mozes heeft tot de vader gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult ge horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, wel van die zal de Heer het zoeken, stond er in Deuteronomium 18. Maar hier staat gewoon wat dat betekent, en ik heb het dus ook al gezegd. Hier staat: die ziel zal uitgeroeid worden uit den volke. Dat wil zeggen, uit het volk, want tegenwoordig is het volk onzijdig geworden. Vers 23. Hij zal uitgeroeid worden uit het volk, zodat als in de toekomst heel het volk zalig wordt, dat toch niet is, inclusief degene die niet naar de profeet hebben willen horen. Want die worden uit het volk uitgeroeid, staat er. Nou, wie die profeet is, dat hoeft niet eens gezegd te worden. Het is duidelijk, het onderwerp hier is namelijk Jezus Christus, de vorst des levens, welke gij gedood hebt, enzovoort, welke God opgewekt heeft, vers 15, welke God opgewekt heeft uit de dood, waarvan we alle getuigen zijn, en door het geloof in zijn naam. Kortom, het gaat allemaal over Christus, de Heere Jezus, die Christus geworden is door zijn opstanding. Dat is wat gepredikt wordt en wat bewezen werd door de genezing van een kreupele bij de Schone Poort, enzovoort. En als hier dus in vers 22 staat: want Mozes heeft tot de vader gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken. Dan is die profeet natuurlijk niemand anders dan deze Jezus, ofwel deze Christus. Er kan geen twijfel over bestaan, het is meteen een toepassing op Christus. Maar, ik zeg erbij, het neemt de toepassing, het neemt niet weg dat er net zo goed een toepassing is op Mozes zelf, die in de toekomst zal verschijnen. En de structuur is dus precies andersom dan die van de profetieën over de komst van Elia. Want daar staat letterlijk dat het gaat over Elia. Maar dat neemt niet weg dat daarachter natuurlijk ook diezelfde profetie toegepast wordt op Christus. Dat heb je toch, hè? Het ene wordt toegepast op Elia, maar wij weten dat het ook over Christus gaat. Deze wordt toegepast over Christus, maar wij weten dat het ook over Mozes gaat. Zodat je op twee verschillende manieren bij hetzelfde terechtkomt. En dat is dan Handelingen 3. Maar het staat daarna ook, dacht ik, nog in Handelingen 7, als ik het wel heb. In de reden van Stefanus. Ja. Waar uitgebreid gesproken wordt over Mozes, over al wat hij gedaan heeft. Dat wordt immers door Stefanus. Er worden de belangrijke delen uit de geschiedenis, uit de oudtestamentische geschiedenis van Israël samengevat. Simpelweg eigenlijk om te laten zien dat al die figuren die toen leiding gaven aan Israël slechts voorlopers waren van de uiteindelijke leider van Israël, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is de gedachte. Zo van die lui hebben allemaal geprofiteerd, waren ook typen van Christus en nu is er de Christus en nu doden jullie hem. En toen worden de hoorders van deze reden dan ook woest. Het was trouwens het Sanhedrin. Ja, ja, deze reden werd uitgevoerd voor de Joodse Hoge Raad. Dat moet je maar doen als je voor de rechtbank staat. De rechtbank beledigen. Dan gaat de rechtbank met stenen gooien. Ja, het is bespottelijk, maar niet te min. He? In ieder geval, hij spreekt over de uitleiding uit Egypte vanaf vers 32 ongeveer. En dan tot en met 36. En dan in vers 37 staat dan: deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen. En deze is het dan ook die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinai, enzovoorts. Kortom, een profeet als Mozes zou verschijnen. Dat is de strekking van alle onderdelen van deze redenvoering van Stefanus. Namelijk dat alles wat er in het verleden gebeurde een voorafschaduwing is van wat in de toekomst zal gebeuren. En wat Stefanus dus eigenlijk zegt, is wat ik ook wel vaak zeg. Namelijk dat alle lijnen uit de Bijbelse geschiedenis samenkomen in Christus. En dan volgt het verwijt natuurlijk dat tot hen, tot de rechtbank, notabene, in vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, ze hadden moeten zeggen edelachtbare. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Ja, besneden waren ze wel, maar niet van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, want ook in het verleden werd altijd de door God geboden verlosser, ook met een kleine letter, vervolgd, bestreden, gedood enzovoorts. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Laten we het eens omdraaien. Noem eens een profeet die niet vervolgd werd. Ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. En daar gaat het om, hè? Maar komen uiteindelijk al die lijnen bij elkaar? En nou net als ze bij elkaar komen, dan ontbreekt het knooppunt, want dat knooppunt is Christus, maar hij is weggenomen. Nee, terwijl ik dit zeg, denk ik natuurlijk aan... Nou, wat denk ik aan? Nee? Oh, aan de piramide. De piramide. De vier lijnen uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Voor de vier bedelingen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld hoor. Komen bij elkaar. Maar op het moment dat ze bij elkaar moeten komen, die plek, daar ontbreekt de top van de piramide. Ga maar kijken. Het is wat duur, maar ga maar kijken. Want de uiterste hoeksteen, de steen des hoofd des hoeks, is er niet. Het is door de bouwlieden die verworpen. Ze wilden de lijnen niet samen laten komen. Had liever een ingewikkeld oud-testamentisch systeem, wettisch systeem, dan de simpele oplossing en al die lijnen gewoon samenkomen in Christus en daarmee uit. En hem te kennen en de kracht van zijn opstanding is voldoende. Ja, nou, dat is wat Stefanus zegt. En toen verdween hij dus zelf ook. Want Stefanus betekent dat hij de kroon was en dus staat voor de openbaring van het koninkrijk. Daar was hij zelf een type van. En dus wordt hij, net als de koning zelf, verwijderd. De kroon verdwijnt. En in plaats daarvan verschijnt dan meteen Paulus.
Paulus.
Een kleintje, Paulus. Ja, die niet spreekt over een geopenbaard koninkrijk zoals Stefanus, maar die spreekt over een verborgen koninkrijk. Op dit moment verdwijnt Jozef uit het huis van Potifar naar de gevangenis. Hè? Dat begrijp je toch hopelijk? Dat is een parallel, hè? Ja, dat is een typologie. Op dit ogenblik wordt de hand van Zera weer ingetrokken en verschijnt Peres. Ja. Dat is deze geschiedenis. Nou goed, duidelijk dus dat de profetie over een profeet als Mozes wordt toegepast op de Heer Jezus Christus die zou verschijnen. Want Mozes was natuurlijk, ik heb het niet duidelijk genoeg gezegd, Mozes was natuurlijk gewoon de middelaar van het Oude Verbond. De mens hier op aarde die aangesteld werd tot middelaar tussen God en de mens, als middelaar van het Oude Verbond, ook via wat hem op de Sinaï getoond werd aan geestelijke en hemelse dingen. En daarna krijgen we het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament, waarbij ook een mens, en bedoel ik dit keer niet de Heer Jezus natuurlijk, waarbij een mens, een dienstknecht van God, wordt aangewezen die als de middelaar en de verkondiger van die boodschap zou optreden. Bedenkt u wel, de middelaar van het Oude Verbond is natuurlijk in de eerste plaats gewoon Jehovah zelf, die op de berg verschijnt aan Mozes. En de middelaar van het Nieuwe Verbond is natuurlijk Christus zelf, dat is ook dezelfde, de Heere Christus, hè, die verschijnt. Maar aan de menselijke kant, de mens die de verantwoordelijkheid daarvoor meekrijgt, vinden we bij het Oude Verbond Mozes. En op gelijk niveau vinden we in het Nieuwe Verbond Paulus. En beide worden dan via de Sinaï, zoals ik al verteld heb, op de hoogte gebracht van de verhouding tussen Oude en Nieuwe Verbond, waarbij Mozes het niet mocht vertellen en Paulus wel, terwijl wij vervolgens leren dat als Paulus het vertelt, begrijpt toch niemand het, zodat het toch verborgen is. Nou ja, hoe dat ook zij, gaat om die vergelijking. Maar zoals Mozes de middelaar is in enige zin van het Oude Verbond, zo is Christus in andere zin de middelaar van het Nieuwe Verbond. Men zal naar die profeet moeten luisteren, want dan rekenen we even niet met de roeping van de gemeente specifiek, maar gewoon met het Nieuwe Verbond in het algemeen. Dan krijgen we gewoon de verhouding tussen Mozes en Christus. Mozes met een oude verbond der wet en een bediening des doods, waarna de Heer Jezus Christus verschijnt met een bediening des levens. En zelfs van de wet zegt de Heer Jezus, dat is de wet van Mozes. Niet de wet des Heren, de wet van Mozes. Er blijft niet zo geweldig veel van over, hè? Maar de overeenkomst tussen beiden is dat ze beide middelaar zijn van het Nieuw Verbond. Maar het verschil is, Mozes was alleen maar mens. En dus had hij een bediening des doods. En de Heer Jezus was niet alleen maar mens, maar was ook God. En daarom had hij een bediening des levens. Dat zijn zo de verschillen natuurlijk. Maar de overeenkomst is dat ze beide optraden als de verlosser. Ze zouden Israël uitleiden en brengen naar... naar het beloofde land. Mozes en Jezus. Dat is de overeenkomst. Die wordt steeds gemaakt. En daarna gaat het om het verschil tussen Mozes, de wet, en Christus, de genade. De bediening des doods en de bediening des levens. De letter, dat is Mozes. Dood, 2 Korinther 3. Maar de geest... Dat is Christus, dat staat erbij trouwens, in 2 Korinther 3, dat het zo is. De geest, namelijk Christus, is leven, of geest. En waar de letter is, daar is slavernij. En waar de geest is, daar is vrijheid. Dat zijn de verschillen. Nou goed, maar niettemin een profeet als Mozes, oftewel een profeet waarvan Mozes... Natuurlijk een type waar ze Mozes in al zijn doen en laten, vooral ook in zijn geboorte, wat er verder volgde, is natuurlijk een geweldig type van Christus. Maar goed, later vinden we dan in Openbaring 11, en daar waren wij gisteren al even, vinden wij vermeld dat diezelfde Mozes inderdaad in de toekomst zal verschijnen. We zouden dat misschien niet gedacht hebben, maar we vinden het daar wel. En het hangt dan samen met Judas vers 9, waar staat, maar Michael de aartsengel, dat hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes. Wat er verder staat, lees ik niet. Maar is Judas vers 9, waar Michael de aartsengel streed om het bezit, kennelijk, van het lichaam van Mozes. En een paar hoofdstukken verder in Openbaring 11 lezen we dan dat de twee getuigen, of althans één van die twee, macht heeft om water in bloed te veranderen, te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En dat betekent inderdaad dat zowel Mozes als Elia samen zouden verschijnen om 3,5 jaar lang in de eerste helft van de 70e week te prediken, weer op te treden als voorloper, maar nu van de echte Christus. Maar er staat dan wel in vers 7... En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. Zodat Mozes opnieuw gedood zal worden. Of alsnog, nee, ik moet zeggen opnieuw, want het ging om het lichaam, het lijk van Mozes. En Elia zal alsnog gedood worden. Voor zover wij lezen in de Bijbel. Hè? Mozes stierf, maar zijn lichaam kwam ter beschikking van de regering, denk ik dan. Ter beschikking van de Heer namelijk, via de aartsengel. En Elia stierf niet, maar voer rechtstreeks ten hemel. Maar ik denk dat ze elkaar daar hartelijk begroet hebben. Het was een uitzonderlijke situatie. Ze horen eigenlijk helemaal niet in de hemel. Nee, de enige mensen die in de hemel horen zijn de gelovigen van onze bedeling. Maar niettemin zijn ze daar naartoe gegaan, uitzonderlijk. Maar ja, net zo uitzonderlijk als de Heer Jezus zelf, die ook mens was en toch naar de hemel ging. Daar gaat het maar om, hè. Blijven typen. En hoe? Nou, hoe dat ook zij, ze zullen in de toekomst alsnog gedood worden, staat hier. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die niet eens Jeruzalem genoemd wordt hier. Dat kan ook moeilijk, want een ongelovig Jeruzalem kan moeilijk Jeruzalem genoemd worden. En daarom heet het de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom, zowel als Egypte. Dat is een geestelijke aanduiding, zodat je hier ook maar weer ziet dat namen ineens op wat anders worden toegepast vanwege de overeenkomst. En als Jeruzalem wordt genoemd Sodom, wat betekent dat dan? Uiteindelijk. Ja, dat het verwoest zal worden. Want wat met Sodom gebeurd is, zal dus met Jeruzalem gebeuren. Dat is niet zo'n gekke conclusie, want er staat een keer of... Nou, een keer of 10 denk ik wel. Letterlijk in de Bijbel. Dat de verwoesting van Sodom model staat voor de verwoesting van Israël en van Jeruzalem in de toekomst. Als voorbeeld. Staat trouwens ook in Judas. En wat is er met Egypte gebeurd? Wel, de legers van Farao zijn omgekomen in de zee. En de gelovigen uit Israël werden uit Egypte uitgeleid en verlost. Dat gebeurt dus ook met Jeruzalem. Jeruzalem zal omkomen. In de Volkerenzee overigens. Zoals het heet. En de gelovigen uit Jeruzalem zullen daar uitgeleid worden. Niet trekkend door de zee, maar wel door de Olijfberg. Die zojuist gescheurd is. Hetzelfde plaatje. Waarschijnlijk zelfs ook letterlijk door de Jordaan. Maar goed. Daar hebben we het een andere keer wel over. Anders wordt het nu ook weer te gecompliceerd. Nou, twee getuigen. Er moet nog een paar dingen over zeggen. De meeste daarvan heb ik al genoemd. Zo, dat kwam zo ter sprake. Maar ik zet ze nou nog één keer achter elkaar. Je hebt Mozes en Aaron naast elkaar. Het tweemanschap. Waarbij Mozes de koning is. Maar waarbij Aaron de hoge priester is en het woord voert. Hebben we die? Samen is dat de Heer Jezus Christus, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En als de verlossing tot stand komt en het volk uitgeleid wordt uit Egypte, dan wordt het woord gevoerd namens Mozes, maar het wordt gevoerd door Aaron. Dat wil zeggen, het wordt gevoerd namens een koning die gesteld is ver boven elke overheid en macht en kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En noemt hij maar op. Maar het woord wat klinkt is het woord van de hoge priester. Dat is onze bedeling. Dus de hele Hebreeënbrief. Waar Mozes en Aaron trouwens ook allebei genoemd worden. Omdat Mozes staat voor koningschap en Aaron voor priesterschap. En daar heb je twee getuigen samen. Ze treden op als eenheid overigens. Maar ze zijn twee. Ze zijn twee functies bij elkaar gebracht. Broers, zal ik maar zeggen. De positie van Aaron wordt vervolgens echter ingenomen door Elia. Maar dan krijg je precies hetzelfde. Bij de tweemanschap Mozes en Elia vertegenwoordigt Mozes het koningschap. En Elia het priesterschap. En dan krijgen we de oude discussie, weet je wel, bekende handboeken. Waarvan Elia afstand weten we niet, maar vermoedelijk was hij uit de priesters, want hij gedroeg zich wel zo. Maar het is niet te bewijzen. Het punt is natuurlijk dat hij wel degelijk uit Levi is, maar dat het er uitdrukkelijk niet bij staat, omdat hij type is niet van Levitisch priesterschap, maar juist van Melchizedekse priesterschap wat later zou komen. Het is bovendien de aanleiding daarnaartoe. Eigenlijk is het zo, als je Elia ziet als type van Jezus, dan moet je zeggen, dan is hij geen priester, hij moet het nog worden. Hij is daarheen onderweg, vandaar dat het wat vaag blijft. Maar Mozes en Elia is hetzelfde als Mozes en Aaron. En ik zeg altijd, Mozes plus Aaron is Melchizedek. Mozes plus Elia is Melchizedek. Dat is de lijn, en dat is de lijn van de twee getuigen, waarbij de ene getuige staat voor koningschap en de ander staat voor priesterschap. Nou, en dat ik, ja, als ik nou ga zoeken in de Bijbel, krijg ik een veel langere reeks, hè? Weet u nog, we hadden David. De meesten van u herinneren zich dat waarschijnlijk. David was tot koning gezalfd, maar hij moest eerst nog even weg. Hij werd vervolgd door Saulus, want er was nog geen Paulus. Nee, ik geloof dat ik nou iets te veel door elkaar gooi, nou. Dat zal ik niet meer doen. Goed, hij werd vervolgd door Saul nog. Saul staat voor Israël levend onder het oude verbond en de heerschappij van de wet. Het uitverkoren, Saul betekent uitverkoren. Het uitverkoren volk, een verkozen volk, maar levend onder de heerschappij van de wet. Weliswaar gelovig overblijfsel, maar levend onder de wet. Daar moest eerst nog een eind aan komen, maar voor er een eind aan kwam, werd de nieuwe koning, de heerschappij van de genade dus, David, al gezalfd. En toen kreeg je een overgangstijd, dat was heel lastig. Men leefde onder Saul, maar men moest zich eigenlijk al onderwerpen aan David, want dat was de nieuwe koning. De koning is nog niet dood, leve de koning. Beetje eigenaardige situatie. Dat is de situatie van onze dagen. Israël leeft nog steeds onder de wet, de wereld staat nog steeds onder de wet, kan moeilijk ook anders. En toch, wij hebben al gekozen voor de andere koning, voor David. De echte David wel te verstaan. Heel legitiem. We moeten alleen tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat deden zij dan ook in de tijd. Ze gingen tot David uit buiten de legerplaats en dat voor eeuwig. Adullam bedoel ik. Ad olam. Voor altijd betekent dat. Tot in eeuwigheid. Ad olam. Betekent tegelijkertijd dat ze verborgen werden. Want olam betekent niet alleen eeuwig of eeuwigheid, maar betekent ook dat het verborgen is. Het woord heeft dezelfde betekenis. Voor eeuwig, met Christus, met David verborgen bij God. En het was nog in de rots ook, zodat het uiteindelijk toch nog Petra was. Maar dat is weer iets te moeilijk, wellicht. Hè? Maar goed, wat ik nou vertellen wil, is dat David op de vlucht moest. Toen kwam hij ergens, nou ja, dat zal ik allemaal niet vertellen. Maar hij was op de vlucht en waar zoekt hij zijn hulp? Bij die meneer Achitofel. De naam klinkt wat sjofel. Achitofel, dan denk ik altijd, wat is dat voor een behanger? Nou, oh, sorry, voor een behanger. Maar, hè? Achitofel. Maar Achitofel was gewoon de hoge priester van die dagen. Nee, ik zeg het verkeerd. Achimelech moet ik zeggen. Achitofel is. Nou ga ik het echt door elkaar gooien. Sorry. Het was Achimelech. Achimelech. Wiens naam betekent, ik heb hem van de week al even aangehaald. Mijn broer is koning. Dus David ging op bezoek bij de hoge priester. Zijn twee belangrijkste mannen uit Israël. De koning en de hoge priester. David ging naar de hoge priester. En die ging daar vragen om. Ja, dat is het nou, dat is het nou. Wat brengt de hoge priester voort? Zoeken we de eerste plaats op in de Bijbel waar een priester voorkomt, wat brengt hij dan voort? Brood en wijn, dus David gaat naar de hoge priester en zegt, heb je nog wat brood voor me? Alsof het de bakker was. Maar zo hoort het wel. Heb je nog wat brood? Een stuk of vijf, geloof ik, vraagt hij. Is dat niet zo? Ik me goed herinner. Uiteraard vijf. Maar dat leggen we nou niet uit. Hij vraagt om vijf. Nou, er blijken er zelfs wel 12 te zijn. Het zijn alleen de broden uit de tabernakel. Van de tafel der toonbroden. Het was een God gewijd, maar het was toch gewoon brood inmiddels. Omdat Sabbat geweest was, of geworden was. Het was Sabbat. En dan worden de broden vervangen op de tafel der toonbroden. Dus wat ooit speciaal gewijd brood was, was nou weer gemeen broodstaten. Gewoon brood dus. En hij kreeg het mee. Het was tegen de wet. En later in de evangelie wordt erop teruggekomen door de Heer Jezus zelf. Als het gaat over overtredingen van de wet. En dan zegt de Heer, heb je dat niet ooit gelezen voor wat de schrift zegt over David? Die van de toonbroden had. Mocht dat nou wel of niet? Nou, volgens de wet, volgens het oude gebond officieel niet. Maar de situatie die werd uitgebeeld was ook niet die van de wet, maar die van de genade. Het nieuw verbond was aangebroken, het was Sabbat geweest, het was een nieuwe week, nieuw verbond. Dat is het eigenlijk. En dus wordt de situatie vervangen. En dat wat vroeger geheiligd en verborgen was in de tabernakel is nou voor iedereen beschikbaar. Dat is het verhaal. Dus je gaat dat brood vragen bij de... Mijn broer is priester. Achi Cohen, denk ik dan maar eens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar David plus Achimelech is Melchizedek. Koning en priester, hebben ze weer bij elkaar. Daar gaat het maar om. Ze horen bij elkaar. En zo hoort het ook altijd te zijn. En die lijn wordt dan voortgezet, nog een paar keer hoor. Want je hebt een keer dat het koningshuis van David zo goed als uitgeroeid wordt. En dan blijft er nog iemand, dus nou geen naam meer te zeggen, want ik ga ze naar elkaar gooien. Er blijft nog iemand over, die hadden ze vergeten, lag nog in de wieg geloof ik of zoiets. Dat doet er niet toe. En waar wordt die verborgen gehouden? Verborgen gehouden. De aanstaande koning, waar wordt die, bij wie wordt die verborgen gehouden? Je hoeft heel de geschiedenis niet te verkennen. Je hoeft alleen maar het Nieuwe Testament te kennen, dan kunt u het weten. Er is geen koning, maar de aanstaande koning, waar wordt die verborgen gehouden? En door wie? In het huis van de hoge priester. Wie is de aanstaande koning? De Heer Jezus Christus, waar wordt hij verborgen gehouden? In de tempel, en het is het huis van de hoge priester. Zodat de koning die daarna gekroond werd, eigenlijk ook beschouwd wordt als de zoon van de hoge priester. En de zoon van de hoge priester is, wat is die van zijn vak? Ja hoor, dus hoge priester natuurlijk. Zodat de koning die van kind af aan verborgen werd gehouden en opgevoed werd bij de hoge priester, en dus in de tempel, later ook aanspraak kon maken, niet op grond van zijn afstamming, zijn natuurlijke afstamming, maar wel op grond van het erfrecht, en daar gaat het om, zou hij aanspraak kunnen maken op het hoge priesterschap. Het kon natuurlijk nooit werkelijk zo vervuld worden. Maar niettemin typologisch is het gewoon een type van de Heer Jezus Christus. Iedereen is gedood, maar er is er één aan het kwaad ontkomen. De rechtvaardige is weggerukt voor het kwaad. Dan heb ik het niet over de gemeente, maar echt alleen over de Heer Jezus even voor deze gelegenheid. En hij wordt bewaakt in het huis van de hoge priester. Om straks uit het huis van de hoge priester en dus uit de tempel en dus uit de hemel te verschijnen. Niet alleen als koning, maar ook als hoge priester. Dan heb je het verhaal weer, heb je koning en hoge priester bij elkaar. Melchizedek dus, allemaal typologisch. Nou, die andere heb ik u al genoemd, die uit Zacharia, ik doe het maar weer uit hoofd, want echt, anders kost het me veel te veel tijd. In Zacharia, of van staat van twee olijfbomen en kandelaren enzovoorts. En er wordt uitgelegd dat de een type is van de hoge priester Jozua en de andere een type is van de erfgenaam van de troon, Zerubabel. Hij is niet op de troon, daar heb je het weer. Maar als er ooit een troon komt, zou hij erop moeten. En in afwachting daarvan is er dus alleen maar de hoge priester. Maar die twee worden aan elkaar verbonden. De hoge priester krijgt ook de kroon op enzovoorts. Kortom, die twee getuigen zijn een beeld van koningschap en priesterschap. En we weten wie het zijn, want in Openbaring 11 staat over de twee getuigen, Mozes en Elia, dat zij die twee olijftakken of twee olijfbomen of twee kandelaren zijn. Zodat je een dubbele verklaring hebt van die profetie. Maar omdat je er al twee hebt, kun je er nog vijf bij bedenken. En die hebben we al gehad. De twee getuigen, de twee olijftakken zijn namelijk Mozes en Aaron. Of Mozes en Elia. Of David en Achimelech. En ik noem ook alleen maar de geschiedenissen waarvan ik veronderstel dat ze bekend zijn.
Hè?
Ja, die kom ik ook nog op. En Zerubabel en Jozua. En daarna Johannes en Jezus. Ik zeg de volgende geloof ik niet goed, maar dat doet er niet toe. Want Johannes is priester van huis uit, de Leviet. Geboren oostwaarschijnlijk op de 15e, maar in ieder geval van de eerste maand. En daarna Jezus, niet uit Levi, maar uit Juda. Geboren op de 15e, vermoedelijk van de 7e maand. En ik heb al gezegd, de eerste of de 7e maand, dat kan hetzelfde zijn. Dat hangt er vanaf hoe je rekent. Het hoort eigenlijk bij elkaar. En, Jezus is dus de koning en Johannes is de hoge priester. En samen zijn ze Melchizedek. Daar heb je twee getuigen. En Johannes wordt gezegd, dat is Elia. En van Jezus wordt gezegd, dat is Mozes. En van beide wordt het letterlijk gezegd. Dat hebben we inmiddels allemaal gelezen. Dat klopt precies. Want de profeet als Mozes is de Heer Jezus. En de profetie over Elia wordt vervuld door Johannes. Daar heb je twee getuigen. Zeg maar Zerubabel en Jozua. Komt met elkaar overeen. En er was iets anders wat me door de gedachten schoot. Ja, dan heb ik hem weer. Ik noemde de 15e van de eerste maand als geboortedatum van Johannes. En de 15e van de 7e maand als geboortedatum van Jezus. Ik geloof dat het zo was. Ik kan het niet 100% bewijzen. Maar ik geloof dat het zo is. Daar heb ik goede argumenten voor. Maar laat maar zitten. Maar het eigenaardige is dat als u de sterfdata van Mozes en Aaron beziet. Ik ken ze niet uit het hoofd. Ik had van de week hier een lijstje liggen, heb ik weggegeven. Maar als u de sterfdata van Mozes en Aaron ziet, zult u zien dat ze gestorven zijn op dezelfde datum, maar dan weer met een half jaar verschil. De een in de tweede en de ander in de achtste maand of zoiets, op dezelfde datum. En het gebeurde op dezelfde manier. Mozes werd op een berg gevoerd, geleid en hij stierf. En zijn opvolger kwam de berg af ongeveer. En in ieder geval Aaron werd de berg opgebracht. En hij stierf. Weet je waar dat was trouwens? Nee? Har Aaron? Nee? Nee? Petra, in Petra. De ontdekker, de herontdekker van Petra was die eigenaardige Duitser. Dat is een pleonasme, maar dat doet er niet toe. Nee. Maar was in ieder geval die zijn naam ontschiet mij altijd, dus ik durf het weer niet te zeggen. Maar was die man die zich uitgaf voor moslim, voor Mohammedaan. Of het echt was of niet, dat weet ik niet. Maar hij gaf er zich voor uit, het was wel makkelijk. En die ontdekte Petra omdat hij dacht dat daar ergens moest liggen. En hij wist in ieder geval dat dat de berg was waar Aaron gestorven was. En dus zei hij tegen die Arabieren, ik wil daar naartoe, ik ben Mohammedaan en ik wil daar eer bewijzen aan Aaron. En voor de Mohammedaan is dat nog steeds een heilige plaats, maar het is in Petra. Nee. De berg van Aaron heet het gewoon. Ja, in het Arabisch, ik kan het wel opschrijven. Maar uitspreken doe ik altijd maar één keer, want anders dan krijg ik weer te horen dat ik een sterk wezens accent heb. Nou, goed. Ja, het wordt aangewezen, staat ook op de kaart. Je hebt zelf trouwens een kaart, dus dat moet opstaan. Nou goed, waar het om gaat is dat Mozes ging op de berg en hij stierf. Aaron ging op de berg en hij stierf. En terugkwamen ze met Eleazar. Maar tussen de sterfdaten van Mozes en Aaron, of andersom Aaron en Mozes, zit inderdaad datzelfde halve jaar wat zit tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En dat er een half jaar tussen zit, ongeacht wat de datum was, dat er een half jaar tussen zit, dat staat letterlijk in de Bijbel. Weet je wel? Elisabeth was in de zesde maand en toen werd Maria zwanger. Dus zit een half jaar tussen. En het half jaar is, die verschuiving van het half jaar bij de uittocht uit Egypte is ook niks anders dan het van elkaar scheiden van het koningschap en het priesterschap. Het hoort bij één man bedoel ik ook, hè? Het hoort bij elkaar in één persoon, maar het wordt van elkaar gescheiden en er zit er precies de helft tussen. 180 graden desnoods, of zo kun je het ook zeggen, staat recht tegenover elkaar, oftewel er zit een half jaar verschil tussen. En dat blijft de geschiedenis door ook zo. Alleen zal blijken dat in de toekomst die dingen weer samen zullen vallen. En dat dit halve jaar wordt teruggezet, of overgeslagen, of ingehaald. Het doet er nou niet toe, maar in ieder geval, het halve jaar verschuift weer, zodat koningschap en priesterschap inderdaad weer bij elkaar komen. En dat op de dag dat Israël het paaslam in huis moet nemen, op de 10e van de eerste maand, het tegelijkertijd ook grote verzoendag geworden is. En nee, ik had het anders moeten zeggen. Dat op de dag van de intocht in Jeruzalem, dat is de 10e van de eerste, het zal blijken grote verzoendag te zijn. Maar ja, ze hebben de tijd van hun bezoeking niet gekend. Dus het was alleen maar de dag van het in huis nemen van het paaslam en het bleek geen grote verzoendag te zijn in het verleden. Maar in de toekomst, als het echte paaslam verschijnt, de 10e van de eerste, wordt het met terugwerkende kracht alsnog tot grote verzoendag verklaard. Zodat vanaf dat moment Pasen en Pinksteren, nee, Pasen en Loofhuttenfeest, op dezelfde dag vallen. Zoek het maar eens uit, een heel mooi puzzel.
Hetzelfde verband van Adam, dus dat Adam één mens was waar de vrouw uitgehaald werd.
Daar tegenover.
Ja, of... Dus de één, zeg maar, dus Adam werd geschapen mannelijk en vrouwelijk.
Ja, dat kun je met elkaar in verband brengen, maar je mag het niet toepassen op koningschap en priesterschap natuurlijk. Nee. Anders krijg je moeilijkheden met je vrouw, denk ik.
Nou,
maar de... Nee, dat is niet zo. Zeker niet. Nee, vrouw zijn en koning zijn, dat is helemaal te veel van het slechte. Goed. Maar, ja, hoe zeg je zoiets nou netjes? Nee, beide principes zijn de uitwerking van een heel ander principe. Namelijk dat in de wereld, in deze wereld, alles uit tweeën bestaat. Dat is niet het verhaal van de tweede is de definitieve. Maar het is het verhaal van in deze wereld is alles verdeeld en is alles altijd strijd. En het wordt uitgebeeld in een twee. En daar is het einde niet mee helaas. Want als je een één hebt en daarna een twee, heb je daarna alle getallen die je hebben wilt. Kortom, die vermenigvuldiging, maar dus ook die verdeling en dus ook die strijd gaat steeds verder door. Als de mensheid zich niet vermenigvuldigd had, zouden nou de volken niet tegen elkaar opstaan, bedoel ik maar. Maar de hele wereld is een wereld van dualisme, vooruit dan. Kan het niet langer. Hier is hij dan. Dualisme. Een dualistische wereld. Vooruit. Platgetreden paden. Maar dat is het zo. En het uitzicht in verdeeldheid, tegenstellingen enzovoort, die met elkaar moeten zien op te schieten, wat heel moeilijk is. En één van die dingen is dan inderdaad man en vrouw. Maar beter is te zeggen dat dat principe zich uitwerkt in mannelijke en vrouwelijke begrippen. Dat heb ik veel liever, hoor ik veel liever, want anders worden mijn woorden toch weer verkeerd uitgelegd. Het gaat om dingen die of mannelijk of vrouwelijk zijn enzovoorts. En daar bestaat al verder verschil van inzicht over. Maar het doet er niet toe, het gaat om het principe. En het andere principe is inderdaad dat man en vrouw die één zouden zijn, blijken tegenover elkaar te staan. Letterlijk staat het er zo in Genesis. En aan de andere kant blijkt koningschap en priesterschap, wat één zou moeten zijn, toch tegenover elkaar te staan. En de koning staat op, moet recht doen en veroordeelt. En de priester staat op, moet zijn werk doen en spreekt vrij. Want hij doet verzoening. Zodat ze met elkaar geen overeenstemming bereiken. Als later toch Israël min of meer een eenheid wordt en een eenheid in de loop der eeuwen, ook onze eeuwen, weet te bewaren. Want het wil maar niet assimileren of uitgeroeid worden, wat dan ook. Dan komt dat omdat ze niet koning en priester hebben, maar geen van beide. Het is namelijk weg. En in het gunstigste geval hebben ze een priester, al heet hij tegenwoordig iets van opper-opper-opper-rabijn of zoiets. Maar ze hebben maar één leider. En in de dagen van de Heer Jezus alleen de hoge priester. Voor welke de koning verscheen, maar dat was de Heer Jezus. En je weet wat er gebeurde. Er stond de hoge priester en de koning tegenover elkaar. De hoge priester min of meer ten onrechte en de koning, nou ja, hij zou koning zijn binnenkort, maar ze konden het niet eens worden. De koning werd gedood en de priester bleef. Maar dan heb je het principe van dat hier in deze oude wereld en dus onder de wet deze twee dingen niet met elkaar accorderen. Ze komen niet met elkaar overeen, ze staan tegenover elkaar. Dat zou niet moeten, maar in de toekomst keren deze twee dingen weer tot elkaar terug. Dat is niet langer tweeheid. Niet langer een eerste en een zevende maan tegenover elkaar. Maar blijkt hetzelfde te zijn. Kortom, niet alleen koning en priester, maar het is één. En dat blijkt ook, want de laatste keer als die twee naast elkaar staan, dan is het in de personen van Mozes en Elia, maar die zijn het wel eens. En zij worden gedood en 3,5 jaar later verschijnt de één. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. Altijd twee getuigen vanwege de twee aspecten van het werk van Christus, maar het loopt uit op de eenheid van de Heer Jezus. Als je nou het boek Esther neemt, moet je daar eens stellen hoe vaak twee één worden. Dat is net zoiets van, hoeveel driehoekjes ziet u hier? Kent u die ook, die puzzel? Nee? Oh, nou ja. Dat is hetzelfde trouwens, want in driehoek worden ook twee één. Dat is een klassieke puzzel. Hoe vaak worden twee één? Maar lees boek Esther maar eens door. Gaat er altijd over. Want de weg van twee naar één is altijd de weg van de verzoening. Waarbij God in Christus de wereld met zich verzoenende is. En waarbij hij de levende weg is. Daar laten we het weer bij voor vanmorgen. Want het is weer de hoogste tijd.